Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 12. En daar lezen we de versen 1 tot en met 14. Hebreeën 12, 1 tot en met 14. Daarom dan. Hou dat vast. Daarom dan. Want dat heeft te maken met iets anders. Daar zullen we het zo over hebben. Laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging welke allen ondergaan hebben? Dan zijt gij bastaards, geen zonen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan, en wij zagen tegen hen op. Zullen we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij, als natuurlijke vaders, hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij, God, doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Nog later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veel eer genezen. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar samen mogen zijn, dat u het ons geeft dit te doen, dat we de vrijheid bezitten om het te doen, dat we de ruimte vinden met elkaar om het te doen en ook de ruimte in onze agenda's, onze drukke agenda's, om hier te zijn, om ons een ogenblik af te zonderen en los te maken van alles wat ons zo bezighoudt in het leven, om in een moment van rust en overgave te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat is van belang, want Heer, zoals uw discipelen al zeiden, bij u zijn woorden van eeuwig leven. Naar wie zouden we gaan? Naar wie zouden we beter doen te luisteren? Wel, dat het ook zo mag zijn voor een ieder van ons. Heer, we danken u voor de mooie liederen die we al gezongen hebben. Dat we ons hart tot u mochten opheffen, onze dank mochten uitspreken en uitzingen u loven en prijzen, ook in de woorden van de liederen. En Heer, dat willen we ook in het vervolg van deze dienst zo met elkaar doen. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, maar zich wel met ons verbonden weten. Het zij dat ze later luisteren via de techniek. Geef uw zegen, Heer, troost, bemoediging waar dat nodig is. In het bijzonder willen we bidden voor hen die vanwege omstandigheden hier niet kunnen zijn. Het zij dat ze ziek zijn, in het ziekenhuis werden opgenomen of thuis verder moeten aansterken. In het bijzonder willen we bidden voor de stervenden, Heer, dat er sprake mag zijn van een rustige ingang in de woning die u bereid hebt. En we bidden ook voor hen die daaromheen zijn, want elkaar verliezen is hard, is pijnlijk. Heer, u weet dat als geen ander. En daarom mogen we ook bidden voor hen die verdriet hebben, die in rouw zijn, die gemis leden. Heer, we dragen hen allen biddend aan u op en geef u troost, bemoediging en kracht. En ook vooral de overgave aan u. Dat we mogen geloven en vertrouwen dat u weet wat goed is. En zo willen we ook bidden voor uw kerk wereldwijd. Heer, dat het woord gepredikt zal mogen worden naar uw mening en naar uw wil. En we bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we danken u dat de toekomst van uw oude volk is bepaald door uzelf. En dat niemand daar ook maar enige verandering in aan kan brengen. Dat u tot uw doel komt met uw volk en met deze wereld en met ons. En daarom, Heer, gaan we moedig voorwaarts. En gaan we de worsteling en de strijd met het geloof aan. Opdat we zullen groeien in een heilige wandel, zichtbaar voor de wereld vandaag. En als een belangrijke les voor straks. Als we uw heerlijkheid gaan zien. Zo loven en prijzen we uw machtige naam. Halleluja. Amen. We willen met elkaar nu gaan zingen van Johan de Heer, lied 330. Lied 330. En u hebt dan ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de bekende doelen. Dus graag onder het voorspel van dit lied de inzameling. En dan zingen we aansluitend Johan de Heer, lied 330. 30. Ik lees graag met u het tekstwoord voor vanmorgen. We vinden dat in het gelezen schriftgedeelte Hebreeën 12. En daarvan het 14e vers. En dan met name dat laatste stukje, maar we lezen het hele vers. Jaagt naar vrede met allen. En daar komt het. En naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Als onderwerp gekozen voor de prediking van vanmorgen. Gaan voor de hoofdprijs. Gaan voor de hoofdprijs. De brief aan de Hebreeën vertelt ons ten eerste dat een van de grootste problemen, gevaren van het geestelijk leven is traagheid, stilstand. Want stilstand in het geloof betekent achteruitgang. En ten tweede, en dat is het belangrijkste principe in het christelijk leven, dat is standvastigheid en volharding. Vasthouden aan de zekerheid van het geloof tot het einde toe. En jagen naar de volmaaktheid. In hoofdstuk 10 vers 22 van deze brief lezen we: laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs. En in de 23e vers staat dan: laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Want op tal van plaatsen in Gods woord wordt ons het geloofsleven geschetst als een worsteling, als een strijd. En dat het hier niet gaat om een theorietje, wordt ons duidelijk als we letten op de gelovigen waarmee we in aanraking komen in Gods woord. Maar ook ons eigen leven kent deze ervaring, strijd, worsteling. En dat we het volhouden, desondanks heeft te maken met de belofte die ons vanuit Gods woord tegenkomt, en we vatten dat dan meestal samen in de uitspraak: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. De apostel Paulus, schrijver van de Hebreeënbrief, hoewel dat door de Bijbelkritiek weer tegengesproken wordt, maar ik moet u zeggen, deze tekst die kan ik bijna elke maand op de Bijbelschool wel herhalen, bij elke andere Bijbelboek dan ook. Want de tekstkritiek is altijd van mening dat het een andere schrijver was of is geweest. Kortom, ik trek mij daar dus gewoon helemaal niks van aan. En ik neem het woord zoals het komt. De worsteling, Paulus beschrijft de worsteling, de strijd van het geloof in deze brief in hoofdstuk 12, in het voorbeeld van een wedloop. Een wedloop. En de aanleiding, vandaar mijn opmerking aan het begin van onze lezing, de aanleiding tot het benoemen van dit onderwerp wordt gevonden in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 11. Het gedeelte waarin de geloofshelden van vroeger worden opgevoerd, waar we informatie krijgen over hun leven en over hun geloofswandel, En dan ontdekken we dat er sprake is heel vaak van hele heftige ervaringen. Heftige ervaringen. En we horen dat zij onder moeilijke en harde en ellendige omstandigheden hebben volhard. Maar vooral wordt ons duidelijk gemaakt hoe ze het in die omstandigheden hebben volgehouden. Wat hun dreef, wat hun motivatie was. Anders gezegd, wat was het geheim van hun volharding? Terwijl, en daar sluit hoofdstuk 11 mee af, ze het beloofde niet hebben verkregen. Ja, dat is even schrikken, hè? Als je dat leest of als je dat hoort, ze hebben het beloofde, dus ze hebben volhard, ondanks het feit dat ze het beloofde niet hebben verkregen. En dan ben je geneigd, nou dat klinkt weinig hoopvol. Maar zo erg is het nou ook weer niet. Zo erg is het nou ook weer niet. De belofte was er. Alleen het beloofde hebben ze niet verkregen. En wat is dat beloofde dan? Dat is de vervulling in Jezus Christus. De gelovigen van het Oude Testament hebben hem nooit gezien. Ze hebben het wel beloofd gekregen. We hebben het niet gezien, hebben het niet beleefd, niet ervaren, u en ik wel. Ze hebben het van ver af gezien. En die belofte heeft hen gemotiveerd tot doorgaan. Ondanks het feit dat ze, nogmaals gezegd, het in hun tijd niet hebben gekregen. Ja, wat dat betreft staan wij er natuurlijk een stuk beter voor. En dat zou dan ook een extra stimulans moeten zijn. Want wij hebben in onze tijd de vervulling in Jezus Christus, de verlossing in het bloed, wel gekregen. Wij hebben deel gekregen aan het betere. Aan het belofte van het betere verbond. In Jezus Christus. Maar goed, we kunnen via Gods woord kennis nemen van het getuigenis van de gelovigen van vroeger. Paulus gebruikt hun leven als een voorbeeld voor ons. En ook als een aanbeveling om hun voorbeeld na te volgen. Het begin van ons schriftgedeelte haakt dan ook aan bij hoofdstuk 11 met de woorden: daarom dan, laten ook wij, enzovoort, enzovoort. Dat beschrijft dus naar die beschrijving van hoofdstuk 11. En de schrijver, nogmaals gezegd, gebruikt in hoofdstuk 12 het beeld van een loopbaan, een wedloop. Daarmee wordt het geloofsleven ons hier voorgehouden als een wedstrijd. En in dit hoofdstuk 12 wordt ons dan vervolgens duidelijk gemaakt hoe dat is. Hoe nodig het is dat wij met volharding vasthouden aan de hoop. Vanwege de beproevingen waarom ook wij blootstaan of komen bloot te staan. De gelovigen van vroeger, die van hoofdstuk 11 dus, die mogen nu uitrusten. Wij zijn zover nog niet. Wij zijn nog in de wedstrijd. Maar de gelovigen die ons zijn voorgegaan, daarvan wordt gezegd, zijn als een wolk van getuigenis om ons heen. Kijk dus even naar hoofdstuk 11 weer. Neem het tot je en dan weet je wat je te doen hebt. Ja. Het deed mij ook denken, deze opmerking aan wat informatie uit Open Doors over de volharding van christenen in de vervolgde kerk. En zij volharden, zeggen ze, omdat ze ervaren dat er gebeden wordt. Dat er aandacht voor hen is. Dat er bemoediging is. En zo mag ook het leven en de ervaring van gelovigen van vroeger voor ons een aanmoediging zijn om door te gaan. Om te volharden. Als je terugdenkt aan hen die ons reeds zijn voorgegaan en let op hun leven, maakten ze geen fouten dan? Oh jawel hoor. Maar misschien wel veel minder dan dat ik ze gemaakt heb. Maar als je let op hun leven en met name hun toegang tot en hun ingang in, dan is dat bemoedigend. Dan is dat motiverend. Ja. Het leven van de gelovigen is een aanmoediging. Een aanmoediging om te volharden. En ik zeg met nadruk volharden. Ik zou wel willen dat wij allemaal met een dikke stift de woordjes volharden in de Bijbel in zouden onderstrepen. Volharden. Want beginnen is mooi. En dat juichen natuurlijk ook van harte toe. Daar werken we ook aan in evangelisatie en getuigenis. Beginnen is mooi. Maar het is niet genoeg. De hele weg moet afgelegd worden. En waarom zeg ik dat nou? Soms beluister ik reacties bij gelovigen in de zin van, ik ben 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar geleden op de startstreep van het geloof gaan staan. En daar is bij gebleven. Wat toen dan? Ja, dan ben ik mijn eigen weg gegaan. En soms wordt er zelfs gezegd, ik hoef ook niet te lopen voor die prijs. Voor de krans van de overwinning. Want die heb ik al verdiend door aan de startstreep te gaan staan. Een onvoorstelbare dwaasheid. Want dat zou dus betekenen, vandaar mijn opmerking van daarnet, dat al die uitspraken in Gods woord, die handelen over volgen en volharden, als type van een heilige levenswandel en geestelijke groei, gewoon weggestreept zouden kunnen worden. Allemaal niet meer nodig. Weet u, we moeten ook een misvatting uit de weg ruimen. Want heeft het gaan in de loopbaan en het de weg voleindigen nou te maken met het zelfverdienen van de behoudenis? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En heeft deze loopbaan dan te maken met zelfheiligheid verkrijgen? Natuurlijk niet. Het is alles genade van God. Er is geen enkele verdienst aan onze kant. God geeft het ons. Maar dat wil toch niet zeggen dat er geen sprake moet zijn van een bepaalde houding en gedrag? En dat onze levenshouding niet in overeenstemming hoeft te zijn met de keus die we in Jezus Christus hebben gemaakt? U zou eens moeten weten hoe er op u gelet wordt. Ja. Ik was van de week op een verjaardag. En iemand die zei tegen me, die mensen, hè, dat waren toch christenen? Ja. Maar hoe kunnen ze dan zo doen? Hoe kunnen ze dan deze dingen doen?
Hoe kunnen ze dan zo met hun medemens omgaan, zich zo gedragen? Hoe kan dat? Dan heb je geen antwoord. Dan heb je geen antwoord. En dan schaam je je eigenlijk voor het feit dat je christen bent. Moet onze levenshouding niet in overeenstemming zijn met de keus die we voor Jezus Christus hebben gemaakt? En is gaan aan de startstreep dan inderdaad voldoende? Weet u, dat gaan in die baan, dat gaan, dat toont de levenshouding die God van ons vraagt. Dat gaan in die baan maakt zichtbaar dat we volgelingen zijn. Dat we dat ook willen zijn. Dat we gaan en willen gaan in de weg die God wijst. Ook als dat betekent moeite en zorg en beproeving. Het gaan in die baan toont onze onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil en de tucht. Dat is een woord wat je bijna in de kerk niet meer mag gebruiken. De tucht van God. Weet u, dat gaan in die baan dient tot onze vorming. Als het proces van verandering naar het beeld van Jezus Christus. Waarom zingen we het nog als we toch niet van plan zijn om er wat aan te doen? Dat proces van verandering, dat mag hier zijn begin hebben. En straks in volmaaktheid in Gods toekomst ons bezit zijn. 1 Korinthe 9 vers 24 verwoordt de motivatie waarmee we in die renbaan lopen. Er staat: weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij, de sporters, om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. Wij om een onvergankelijke. Nee. God speelt ons in de wedloop niet tegen elkaar uit, hoor. Hij maakt ons niet tot onderlinge concurrenten. Bepaald niet. Maar vraagt ons om hoofd voor hoofd zo te lopen dat je de hoofdprijs ontvangt. Het gaat hier veel meer om die innerlijke houding van toewijding en gehoorzaamheid. De prijs is er ook alleen voor hen die volharden. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 12 en volgend: of hij mocht komen tot de opstanding uit de doden, als resultaat van goddelijke gerechtigheid. Hij zegt: ik heb het nog niet verkregen. Het is nog niet volmaakt. Maar ik jaag ernaar. Ik jaag naar het doel, dat is die wedloop, om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is de prijs van de wedloop. Volharden is een belangrijk woord. Te meer omdat in onze schriftlezing wordt gezegd van de Heere Jezus dat hij alles en iedereen heeft verdragen, de schande niet heeft geacht en het kruis heeft gedragen en dan nu aan de rechterkant van de troon van God zit. Kortom, hij heeft volhard en is de voleinder van het geloof geworden. De wedloop staat voor beproeving en heiliging in het geloof. Beproeving en heiliging als gevolg van verzet verzet tegen het geloof. Natuurlijk. Natuurlijk. Verbaas je niet, verwonder je niet. Er wordt van alles geprobeerd om ons van het geloof in Jezus Christus af te houden. Er is sprake van tal van invloeden van buitenaf. En het lijkt wel steeds heftiger te worden. Maar dat heeft ook te maken met het voortschrijden van de tijd. Satan maakt zich klaar voor het eindschot. Maar ook ons eigen leven kan ons soms behoorlijk dwars zitten. Allerlei gebeurtenissen die volgens Gods woord ook horen bij de tuchtiging van de gelovigen. Het beeld van het snoeien volgens de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Kortom, er gebeurt van alles wat ons aanzet tot stoppen, tot opgeven. Daarom wordt er ook met zoveel nadruk in deze brief gezegd van doorlopen, volharden. Volharden. En om ons daar nou bij te helpen, geeft Gods woord ons drie belangrijke raadgevingen. Ten eerste zegt het, denk aan die grote wolk van getuigen om ons heen. We hebben al iets over gezegd. Zij vertellen ons hoe groot de kracht van het geloof is. En dat ze in dat geloof hebben volhard en de overwinning hebben verkregen. Vandaar ook dat ze als het ware ons toeroepen, houd moed. Wees sterk, vrees niet voor lijden of strijd. Want de overwinning is sowieso ons. Dus volhard. Ga door. De tweede raadgeving is, alle afleggen, alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Let op, hè. Er wordt gesproken over last en zonde. Ja? Dus dat we dat niet even op één hoop vegen. Ja? Ik bedoel, als u nou denkt van daar heb je die Bijbelleraar weer. Nou, precies zo is het ook. Staat er niet zomaar voor niks. Ja? Last en zonde. En waar hebben we nou aan te denken bij last? Wel, last staat voor dingen waar op zichzelf niks mis mee is. In die loopbaan kan zelfs wat geoorloofd is. U weet natuurlijk wel, hè, die Grieken die hadden niks aan, hè, in de wedloop. Die hadden niks aan. Ja. Maar stel nou dat er eentje dacht van nou, ik schaam me een beetje. Ik trek een flinke grote broek aan en ook nog een jas. Ik doe ook nog een muts op en dan doe ik nog een sjaal om. Dan zou niemand gezegd hebben, dat mag je niet. Maar verstandig was het niet om dus voor de winst te gaan. Dus met andere woorden, ook dingen die geoorloofd zijn in het leven, waar op zichzelf niks mis mee is, kan ons hevig in de weg zitten in de loopbaan. Ja? Nou, dat was dan even een voorbeeld van kleding, maar dat kan natuurlijk gaan ook om tal van aardse verworvenheden. En welke dat zijn, ja, dat kan ik u niet zeggen. Ik kan wel zeggen welke dat bij mij zijn, maar daar heeft u ook niks aan. Dus ga gewoon eens in je eigen leven na van wat heb ik nou allemaal zo bij elkaar vergaard en verzameld. En waar zit ik kennelijk zo aan vast? Dat. Er is niks mis mee. Wat kan je hopeloos in de weg zitten. Ja? Het studeren van Paulus was helemaal niks mis mee. Niemand heeft tegen hem gezegd, je moet niet studeren joh. Moet je niet doen. En ik zal dat vandaag ook tegen niemand zeggen. Maar het zat hem wel in de weg. Het zat hem wel in de weg. Nogmaals, het is heel persoonlijk. En dat betekent dus ook dat we afstand doen van alles en moeten doen wat ons leven als christen zou kunnen belemmeren. Wat onze inspanning en onze ijver verminderen zou. er zelfs voor kan zorgen dat we tot stilstand komen in het geloof. En dat betekent achteruitgang. Bovendien wordt er gesproken van vanzelfsprekend de zonde. En als we geen gehoor geven aan deze belangrijke punten, dan gaat ons geloofsleven eruit zien zoals beschreven in de versen 12 en 13, slappe handen, knikkende knieën. Er is zelfs sprake van kreupel zijn. Het strompelt voort. Het ziet er niet uit. Het lijkt nergens naar. En dan hoop ik niet dat dit beeld op iemand van ons van toepassing is. Want wat een beschaming zou dat zijn. En erbij gaan zitten is sowieso geen oplossing. Deze adviezen van Gods woord ter harte nemen en voorwaarts gaan, dat brengt verbetering tot stand. En dan de derde raadgeving. Daar wordt gezegd van, ook niet in het wilde weg rennen. Soms denk ik wel eens, gedragen christenen zich als kamikazepiloten. Denken nergens over na, storten zich er gewoon maar in, bom. En als het dan misgaat, nou dan mag u 3 keer raden, maar volgens mij lukt het in 1 keer wie daar de schuld van krijgt. God dus. Bereken de kosten, staat er niet voor niks. Denk na. Dus ook niet in het wilde weg. Zo onder het motto van, ik zie wel waar het uitkomt. Of ook zo'n opmerking. Soms hoor ik dat door christenen zeggen, dan denk ik van, als je nou eens wist wat voor een onzinnigheid je uitkraamt. Ik zie wel waar het schip strandt. In het geloofsleven op weg met God, schipstranden, met andere woorden, het grote debakel. Doelgericht verder gaan. Dat is voorwaarde voor de winst. En het oog gericht houden op Jezus Christus, zo wordt ons gezegd, die het spoor al heeft getrokken. En hij hield vol, ondanks alles. En wie op hem ziet, ontvangt telkens weer nieuwe kracht. Weet u, dit is van groot belang. Als je let op de omstandigheden van het leven, de verdrukking, de ellende, de nood van het leven, ja, dan haal je mogelijk de finish niet, de eindstreep niet, dan raak je zo ontmoedigd dat je ermee ophoudt. Vandaar ook dat Paulus de oproep om op Jezus Christus te letten steeds maar weer herhaalt. Want dan raak je niet uit het spoor. En dan voorkom je ook dat je door matheid verslapt. Doelgericht betekent ook trainen. Ik moet u zeggen, ik was even tussendoor heel erg blij met dat kolommetje in uw kerkblad, in uw maandblad. Van iemand die zo verstandig is geweest om in ieder geval met het eerste jaar van de evangelische bijbelschool in Den Helder te beginnen. Nou wordt u duidelijk waarom ik daar blij mee ben. Want doelgerichtheid betekent ook trainen. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 26, ik loop niet in de blinde. Ik ben geen vuistvechter die zomaar wat in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Training, zoals een sporter traint om goede prestaties neer te zetten, zo moeten ook wij geestelijk trainen. En dat houdt in dat je elke dag omgang met God en met het woord hebt. Nou, leed heeft een trainen. En God wil ons dag in dag uit trainen. Omdat hij weet dat we dat nodig hebben voor onze geestelijke wedloop. zo krijgen we deel aan zijn heiligheid. Gaan we steeds meer op hem lijken. En worden we voorbereid op het leven met hem in heerlijkheid. En wanneer het leven ons in moeilijkheden brengt. Nou, niet meteen gaan klagen. Maatje had het over Nederlanders en hoe die zich dragen en cultuurtjes. Hè? Dan heeft ze het over cultuurtjes. Ik heb er even bij gedacht. Je zal als stukker in het westen van Nederland gaan wonen. Nou, dat is ook al een cultuurslag. En als je dus zeg maar verwesterd bent en je kiest er dan vervolgens voor om op de Veluwe te gaan zitten. Nou, dan heb je opnieuw een cultuurslag. Ja? Voorbereid als we nogmaals, als het leven ons in moeilijkheden brengt, niet meteen gaan klagen. Want daar staan we onbekend. Ja, niet generaliseren natuurlijk, er zijn wel meer klagers in het leven. Maar Nederlanders hebben inderdaad de gewoonte om te klagen. Ja? Als het slecht gaat, klagen ze. En als het goed gaat, klagen ze ook. Ja? Als het regent, dan klagen we. En als het 3 dagen hartstikke warm is, dan klagen we ook. Klagen, klagen. Nou, eigenlijk wil ik zeggen van, als er bij ons ook maar iets naar boven komt waarvan we denken, daar zouden we nou eens over moeten klagen. Dan zou je moeten beginnen met de vraag, wat zou de Heer ons nou met deze omstandigheid willen leren? Ja, ook dan geldt, wie niet hard is voor zichzelf, wordt nooit een goede atleet. En wie te toegefelijk is voor zichzelf, en daar komt hij, en u spreekt me er maar op aan, kan nooit een goed christen zijn. De zonde in ons leven, de aanvechtingen, de verleiding in ons leven, vraagt om een harde aanpak. En het vooral niet heel erg te doen hebben met jezelf. Want dan heeft hij al gewonnen. Dan worden wij gepakt. We hebben dat stukje gelezen, hè, in de Hebreeën. Misschien heeft u gedacht, jongen, jongen, jongen. Maar daar gaat het nu over, wat ik daarnet zei. Niet al te zielig zijn voor jezelf, maar hard zijn voor jezelf. Er tegenaan gaan, hoe dan ook. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geworden in uw worsteling tegen de gezonde. Tot bloedens toe. Worsteling, strijd. Het gaat er hard aan toe. In het beeld van de wedloop worden we gevraagd te volgen in het spoor van de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Maar vooral in het spoor van de Heer Jezus Christus. En we worden met klem aangespoord. Het kan niet anders. Er staat te veel op het spel. We zijn op weg naar God zelf. Naar de volheid van het geloof. Naar zijn heiligheid en vrede. En ons leven nu en vandaag moet inspelen op die tijd. Dat we altijd bij hem zullen zijn. Dus kom op, hè. Laten we nou samen gaan voor de overwinning. Onder de leiding van onze grote trainer, onze opperste leidsman. Jezus Christus. Op voor de hoofdprijs. Amen. We willen met elkaar zingen nu van opwekking 214. blijven jullie maar rustig staan. Dat lukt wel.
Ja?
We willen samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit heerlijk uur zo met elkaar. Voor de verbondenheid met elkaar, maar vooral met u. Heer, u hebt tot ons willen spreken, ons willen aanraken. Met uw geest, met uw woord. En Heer, we danken u, we loven en prijzen uw naam. Dat u de weg gebaand hebt. Dat u ons het pad hebt gewezen. Dat we niet zelf hoeven te zoeken. In het blinde rondtastend. Maar dat u ons licht hebt gegeven op uzelf. En dat in het offer van het kruis er sprake is van een gebaande weg. Weg die u gemaakt hebt. En waarin wij gevraagd worden om u te volgen. Om na die stap van geloof en na het plaatsnemen op de startstreep van het geloof voorwaarts te gaan. Worstelend, strijdend, in moeite zorgen, maar altijd weer nieuwe kracht ontvangend om verder te gaan, om moed te houden en vol te houden, te gaan voor de hoofdprijs. De hoofdprijs, dat is u zien in heerlijkheid. En ook zelf veranderd zijn naar dat beeld. Dan mogen we in dit leven mee beginnen. Niet eenvoudig. Maar we staan niet alleen. En we mogen er straks in uw toekomst ten volle van genieten. We mogen wandelen in het licht met Jezus. We staan er niet alleen voor. Tegelijkertijd ook een belangrijke wegwijzer zijn voor de ander. Het licht mag, ja moet, gezien worden. We loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. Zing ons slotlied Johan de Heer 921. En daarvan de coupletten 1, 3 en 5. 921, 1, 3 en 5. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.